Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de Zoon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dan zingen we uit de 34ste psalm, de versen 8 en 9. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hem vergaan door het hoogste strafgericht. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. God is het die hem uitkomst geeft, zijn grote naam ter eer. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Veel wederwaardigheen, veel rampen zijn des vromen lot. Maar uit die alle redt hem God, hij is zijn heil alleen. De versen 8 en 9 uit de 34ste psalm.
Thank you.
door die met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in het boek Richteren, vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Dit is dan ook het gedeelte der Heilige Schrift dat we nu in dit uur met u gaan overdenken. Richteren 4, de versen 1 tot en met 10. Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen der Heeren, als Ehud gestorven was. Zo verkocht hem de Heere in de hand van Jabin, koning der Kanaanieten, die te Hazor regeerde. En zijn krijgsoverste was Sisera. Dezelfde nu woonde te Haroset der heidenen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, want hij had 900 ijzeren wagens. En hij had de kinderen Israëls met geweld onderdrukt. 20 jaren. Deborah nu, een vrouw die een profetesse was, de huisvrouw van Lapidoot, deze richtte de diertijd Israëls. En zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en tussen Bethel, op het gebergte van Efraïm. En de kinderen Israëls gingen op tot haar ten gerichte. En zij zond heen en riep Barak, de zoon van Abinoam, van Kedes Naphtali. En ze zeiden tot hem, heeft de Heere, de God Israëls, niet geboden, ga heen en trek op de berg Tabor en neem met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon. En ik zal aan de beek Kizon tot u trekken, Sisera, de krijgsoverste van Jabin, met zijn wagenen en zijn menigte, en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei de Barak tot haar, indien gij met mij trekken zult, zo zal ik heen trekken. Maar indien gij niet met mij zult trekken, zo zal ik niet trekken. En zij zeide, ik zal zekerlijk met u trekken, behalve dat de eer de uwe niet zal zijn op deze weg die gij wandelt. Want de Heere zal Sisera verkopen in de hand eener vrouw. Alzo maakte Deborah zich op en toog met Barak naar Kedes. Toen riep Barak, Zebulon en Naftali bijeen te Kedes, en hij toog op zijn voeten met 10.000 man. Ook toog Deborah met hem op. Zingen we nu het tweede vers uit Psalm 74. Met elkander om de zegen des Heeren. Goedertierne en volzalige God, gij die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons ook in dit avontuur aan deze plaats des gebeds hebt willen saamvergaderen en wij ons weder hebben geschaard om de kandelaar van uw getuigenis, opdat we met elkander zouden luisteren naar datgene wat gij nu uit dit woord tot ons te zeggen hebt, bidden we u en wil ons uw zegen schenken. Het ligt onzerzijds, wel duizendvoudig verbeurd en verzondigd. Daar is aan onze zijde wel niets waarop wij zouden kunnen pleiten. Heer, onze beste werken zijn nog als een wegwerpelijk kleed. Wij werpen dan ook onze smekingen neder op de gerechtigheden van hem, die volzalige en gezegende Heer Jezus Christus, die in een offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden en die in zijn gezegend offerbloed een verse en levende weg ontsloten heeft tot de troon uwer genade. En wij nu mogen leven in het apostolisch vermaan. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zo slaan wij dan ook het oog op u en bidden u op grond van de gerechtigheid van die gezegende Christus. Wil ons zegenen. Geef ons een oor om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. En wil toch voor uw eigen woord eens plaats maken in onze harten, door uw genade onze harten verbreken en verbreidelen. God is toch het verbroken hart, het verbreizelde hart, nabij en goed, Heer. Ach, we zijn van nature zo hartleers. U weet het alles, en toch hebt ge zo graag dat we het u maar zeggen, dat we het maar oprecht beleiden voor uw heilig aangezicht en treden met het gebed van de tollenaar voor uw aangezicht. O God, wees mij zondaar genadig. Niemand hebt gij ooit afgewezen die ons schuld vergiffenis bad, mocht ons, oud en jong, eens recht en zonde en schuld ontdekken. Mocht ge die genade des geestes eens in het hart willen schenken, dat we ons verloren bestaan voor u recht mochten leren kennen en in een weg van oprechte bekering geleid, u o volzalige God mochten nodig krijgen. Ach, er is zoveel uitwendige godsdienst. We kunnen de zaken met de lippen zo makkelijk beleiden, maar waarachtige bekering, het wordt zo weinig gevonden. We zien het zo weinig op de kerkakker. We zien het zo weinig in de wereld waarin gij ons een plaats gegeven hebt. Die waarachtige verontmoediging onder u de levende God, en dat oprechte wenen vanwege zonden en schuld, en dat aanhoudend worstelen aan de troon der genade, klinkt niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Heere, werd het eens recht gevonden, want dan zult ge het betonen ook in deze tijd, dat gij een trouwhoudend God zijt, die nooit laat varen de werken uw handen. Indien mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik tot hem wederkeren en ik zal ze mijn heil doen zien. We willen het met elkander gaan beluisteren uit uw woord, Heere. Ach, dat volk van Israël, zo rijk beweldadigd, uitgeleid door uw machtige hand en uw sterke hand uit het slavenhuis van Egypte, gevoerd en bewaard in de woestijn, gebracht in het beloofde land. Gij gaf dat volk zegen op zegen, weldaad op weldaad. Maar dat volk afvoereerde telkens weer aan u de levende God af. Ach, dat volk wou niet naar uw stem horen. Liefderijke God, het is alleen soevereine genade geweest. Uw dierbaar verbond, waaraan uw eer gebonden was, om nu dat volk toch te bewaren, als het zich schuldig leerde kennen, weer te verlossen, en uw wonderen van weldadigheid en trouw, dat volk te bewijzen. En Heere, geef die genade eens, dat we voor het eerst, jong en oud, of bij vernieuwing, ons beeld in dat volk mogen zien, rijk, beweldadig, grotelijks gezegend, en toch we dragen zulke afvoererend hart in ons om, gewend zo wijd van uw geboom te dwalen. Maar ook na ontvangene genade, Heere, is dat volk telkens weer tot hinker en tot zinken, ieder ogenblik gereed, als daar niet was uw onveranderlijke trouw, als daar niet lag dat gezegende verbond. Ach, ook dat volk zou het hemelse Kanaan nimmer binnenkomen. Er is genade, vrije genade, soevereine genade, alleen die binnenbrengt. Maar nu is dat het voorrecht, Heere, als we in die genade nu maar besloten mogen liggen. En zo smeken wij u om die genade voor het eerst of bij vernieuwing. Zie in gunst op ons van boven. Leer en leid ons door uw woord en uw geest in het spoor der gerechtigheid, in tijden waarin de kerk al meer wordt gedrukt in de hoek, in een tijd, heren, waarin we zo kennelijk in vervulling zien gaan wat gij zelf gezegd hebt, dat uw kerk weer zal komen in de druk en in de benauwdheid en in de vervolgingen, de machten van ongeloof en bijgeloof al driester de kop gaan opsteken, heren, uw erve, als gij er uw bewarende en beschermende vleugelen en niet had overuit gebreid. Het waren allen van de aarde verdaan, maar nu staat gij er voor in en u heeft dat volk toch een toekomst, een eeuwige zalige toekomst. Want uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. We mochten eens niet rusten, voor we in de weg der waarachtige bekering een levend lid van die kerk mochten zijn, mochten behoren tot dat volk dat gij lief hebt met een eeuwige liefde, en dat ge daarom komt te trekken met koorden van goedertierenheid, die ge wel voert met smeking en geween, maar die ge toch ook doet ondervinden uw goedheid, uw genade, uw barmhartigheid, uw liefde, zodat dat hart wel eens in de verwondering gezet wordt. Heere, wat heeft u bewogen? En gij doet het dan verstaan en inleven. Ik doe het niet om uwentwil, maar om eens grote naams willen. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uwe naam alleen. Zij de eer en de heerlijkheid en de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Hoor zo ons ootmoedig smeekgebed, wil ons zo te samen binden aan dit onvergankelijk godsgetuigenis, dat het zijn kracht mag doen in onze harten tot oprechte bekering en voor uw Sion tot nadere ontdekking, tot al meer ontlediging van zichzelf en tot een opwas in de kennis en in de genade van uw ondierbare Christus, in het zich verlustige, in het vrije van uw gunst en van uw welbehagen. Zo slaan wij het oog op u en bidden u gedenk aan ons in het prediken en in het horen. Wil gedenken alles wat wachtend is op uw onmisbare zegen, wat met smekende ogen op u staart, wat tot u zucht, wat zijn weg gaat vaak in verdrukking en in beproeving, in moeite en in smart, bij u zijn uitkomsten, in alle nood en dood. Volzalige God wil het nog betonen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. Hoor zo ons gebed, verblijd ons zo door uw daden in de verzoening van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Zie, geliefden, hoe heeft de Heere menigmaal dat volk van Israël tot straf voor hun afval in de handen der vijanden overgegeven. Maar als dit volk dan in hun ellende, moeite en druk weer tot de Heere zuchtte en tot de Heere riep, zie, dan werd hij des ontfermens weder gedachtig. Dan was het de Heere die verwekte richteren, om dat volk van Israël te verlossen uit de hand dergene die hen beroofden. De Heere heeft dit niet minder dan 12 maal gedaan in een tijdperk van 350 jaar. O, het was een blijk van schier onbegrensde langmoedigheid en barmhartigheid. En tevens een beschamende toelichting van het woord der schrift, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. God verwekte richters. Die richters werden dan door de Heere zelf voor hun ambt uit het volk als het ware tevoorschijn gehaald en tot hun dienst bekwaam. De geest der profetie kwam over hem. En zie, dan was het merendeels die richteren, maar een zwak instrument in de hand der Heeren. Ehud was links. Samgar bevocht de zegen slechts met een ossenstok. En zelfs Simson, de machtige en de krachtige, hij had die kracht niet uit zichzelf, maar zijn kracht lag in zijn God. Terwijl Deborah een vrouw was. Zo heeft de Heere het opzettelijk beschikt. Opdat het toch klaar en duidelijk mocht zijn dat de redding, de verlossing, de hulp niet was uit een mens, maar uit God. En niet uit de aarde, maar uit de hemel. Niet uit het vlees, maar uit de geest Gods was. Opdat het zal zijn. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen, zij de eer. Telkens weer zien we dit. In het gebeuren, in het volk van Israël, in het richtentijdschap. Wat hebben we het gezien telkens weer in de Bijbellezingen over het leven van de richter Gideon. We zien ditzelfde nu weer in het richtentijdperk van Deborah en Barak. Een zondig volk, maar een trouwe God. Een volk dat wegloopt, maar een God die vasthoudt. Een volk dat het telkens met God afmaakt. En een God die telkens weer zegt, en ik houd van u. Eeuwig wonder, niet te vatten, zalig te kennen door de bevinding des geloofs in eigen hart en dat de kerke God hier doet inleven en straks eeuwig leert uitleven in het Kanaan daarboven. Het is door u. En door u alleen om het eeuwig welbehagen. Behagen het de Heere geliefde dan ook dit onderwijs, als we nog een enkele maal een bijbelezing met u willen houden uit het boek der Richteren. Ook deze geschiedenis van Deborah en Barak voor uw verstand te heiligen. En aan uw harten door de genade des geestes toe te passen. Dat wij die God mogen leren kennen, die in zijn genade onpeilbaar is, in zijn liefde niet te doorgronden is, maar van het hart mag beleiden door de zaligende bevinding in dat hart. God is liefde en God houdt trouwen over een ontrouw volk. We gaan dit met u overdenken. Nu het gedeelte wat wij u lazen uit Richter 4, de eerste 10 versen, en waar het gaat over Deborah en Barak. We zingen het dan eerst met elkaar uit de derde psalm, de versen 2 en 4. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is een extra collecte voor de emeriti. Geliefden, als de Heere niet het zijne met zijn volk voor gehad had, en als de raad Gods tot verlossing der zijn niet onverbreekbaar waren geweest, dan zou dat volk, als het volk der Heeren, al was het al gebracht in Kanaan, in het land der rusten, omgekomen zijn. Want dat volk verliet de Heere telkens en telkens en telkens weer. En telkens weer moest God van dat volk klagen, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboden en het heeft zich andere goden naar zijn lust verkoren. als er dus de ere Gods niet mee gemoeid was, als daar niet lag Gods verbond, waarin besloten was al het heil wat de Heere zijn volk wilde bereiden in de beloofde Messias, die uit dat volk van Israël naar het vlees geboren moest worden. En daarin dus ook lag de zaligheid van zijn uitverkorenen, gewis en zeker, dat volk Israël, waren vergaan. Maar nu vloeit uit die trouwe God dit voort, dat hij dit volk moet kastijden tot hun nut. God houdt wel trouwen tegenover een ontrouw volk. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. God houdt vast, alaat zijn volk wel los. En nog eens daarin ligt de behoudenis van dit volk alleen. Maar nu moet die trouwe God, die niet ophoudt zijn weldadigheden en zijn goedertierenheden te bewijzen en zijn zegeningen aan dat volk te schenken, nu moet die God wel komen met zijn kastijdingen. Uitvloeisels uit het houden van Gods verbond met zijn volk is dat hij dat volk tuchtig. Dat hoort erbij. God, zo zei eens Boston, de Schotse godgeleerde, God moet soms zijn volk naar de hemel kastijden. Ik hoop u dit begrijpt. Daar iets van verstaan mag in uw eigen hart en leven. God ging dat volk overgeven. Tot hun nut. Opdat ze weer ontdekt aan hun zonden en schuld. Hun zonden voor de Heere zouden belijden. En met smeking en geween tot hem zouden weerkeren. En de Heere zou betonen dat hij is een redder uit alle nood en dood. Zie, daar gaf de Heere dat volk van Israël over in de hand van de koning van Mesopotamië, Rishathaim. En onder de druk van die koning van Mesopotamië, dat lag geheel ten noorden van het land van Kanaan, heeft dat Israël 8 jaren gezucht. Toen verwekte God als richter Otniel. Otniel, dat was neef van de zo bekende geloofsheld Caleb. Caleb, de man die als een jeugdige grijzaard van 85 jaar in de krachten, in de mogendheid des Heeren, die geweldige reuzen, die Enakieten bestreden en overwonnen heeft. Deze Otniel was ook een dapper man, die God als instrument in zijn hand gebruikte, om na 8 jaar druk door de koning der Mesopotamië dat volk weer te verlossen. Maar bij vernieuwing vervalt dit volk weer in de afgoderij. En dan gaat God tuchtigen door een vijand dichterbij. Dan is het de koning der Moabieten. Moab lag aan de noordgrens van Kanaan. De vijanden komen dus al dichterbij. Dan wordt Israël 18 jaar lang door de Moabieten verdrukt. God gaf ze over in de hand dier vijanden tot hun nut. En als dan dat volk weer met schuldbelijdenis weerkeert en de Heer aanroept, dan verwekt hij Ehud. Om dat volk te verlossen uit de hand van Eglon, de koning der Moabieten. Deze Ehud was links, maar een machtig, krachtig man, een held in de hand der Heeren. Die linkse Ehud heeft dat volk verlost uit de hand van die machtige Moabieten. En hij heeft deze Ehud, dat volk van Israël, jarenlang geleid weer op de rechte weg in de vrezen des Heeren. Zodat we denken dat het land stil was 80 jaar. Maar nauwelijks heeft deze Ehud de adem uitgeblazen. Of het is weer hetzelfde droevige refrein. En Israël diende de Baals en de Astartes. En het week af van Jehovah, de God des verbonds. Dan komt daar nog even tussen Samgar. Maar deze Samgar blijkt niet zozeer het volk van Israël gericht te hebben. Van hem weten we alleen dit, dat de Heere hem als een instrument gebruikte om met een ossenstok 600 Filistijnen te doden. De Filistijnen hadden hun grondgebied aan de kust van Canaan. Maar als dat volk weer afwekt en verhardt het hart, wat blijkt feitelijk uit dit alles? Als de Heere dat volk verdrukte, en dan lezen we, en ze riepen tot de Heere, en ze keerden weder tot de dienst van de tabernakel, de Silo, en God hoorde ze. Wat zou dat nou feitelijk geweest zijn? God beware er u voor dat het uw beeld niet is. Het blijkt dat het volk van Israël zich niet waarachtig tot God bekeerde. Het was telke malen maar weer een scheuren van het kleed, maar niet een scheuren van het hart. Niet dat waarachtige schuldbesef tegen u. Ja, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw heilige ogen. Dat is altijd het kenmerk van de waarachtige bekering, van de droefheid naar God. Dat een mens met een gescheurd hart krijgt te buigen in het stof voor de God des levens. En leert smeken om gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Ach, dat volk dan ook, als de druk weer over was, week het bij vernieuwing af. En het diende de afgoden weer. En het kon Jehovah, de God der vaderen, weer makkelijk vergeten. En zie, nu komt de Heer weer terug. Nu gaat de Heere ze nog zwaarder kastijden. God, en mochten we dat nu eens recht verstaan, geliefden. God kastijdt zijn volk zo tot ze ten slotte niet meer kunnen. En zich gewonnen moeten geven. Dat is een genadetoestand, geliefde, waarin een ziel zo vlak onder God komt te liggen, dat dat hart leert zeggen, onder een kastijdende hand Gods: Heere, het is goed. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heere paan. Welgeluk zalig het hart, dat daar iets van kennen mocht. Mocht de Heere, geliefde, u die genade eens schenken. Smeek er eens om, als we straks weer naar huis gaan, om die genade, onder een kastijdende hand Gods, recht een verbroken hart, een verscheurde ziel te mogen hebben, en te ervaren zijn vergevende liefde en genade. Ook dan kunnen we het zingen uit de beleving van ons hart. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbaar steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met haar in eeuwigheid bewaren. God staat weer op. Eerst een vijand uit het noorden. Toen de Moabieten vlak bij de grens. Nu gaat God ze tuchtigen door een vijand die binnen de grenzen woont. Jabin, de koning der Kanaanieten. Zie, de Heere had bevolen toen Israël Kanaan inging, dat ze al die Kanaanitische heidense volkeren moesten verdoen. Maar ach, Israël heeft dit niet gedaan. Toen was daar ook nog een groot deel der Kanaanieten dat nog woonde binnen de grenzen van het heilige land. Daar woonde in het noorden, in het stamgebied van Naftali, de Kanaanieten onder de regering van de machtige koning Jabin. Zijn naam betekent verstandige. Het schijnt dat Jabin een ambtsnaam was. Immers, we lezen ruim 100 jaar terug, want het was al ruim een eeuw geleden dat de Heere dat Israël in Kanaan gebracht had. We lezen ten tijde van de veroveringen van Jozua, ook van een zekere koning der Kanaanieten, ook een Jabin, de verstandige, die ook woonde gelijk deze koning der Kanaanieten te Hazor, gelegen in het noordelijke stamgebied van Naftali. Daar had deze Jabin zijn residentie. Die eerste Jabin onder Jozua, die is totaal verdelgd. De stad Hazor is toen met de grond gelijk gemaakt. Maar het schijnt dat in de loop der jaren de Kanaanieten een haat tegen dat volk van Israël weer hebben opgevat. Ze hebben de stad Hazor weer herbouwd en ze verdrukten en nu 20 jaren lang dat volk van Israël. Deze Jabin was een machtig vorst. Hij had ook dit. Een machtige, sterke, geweldige generaal. Een veldoverste. Sisera. Van deze Sisera weten we dat hij een zeer woest mens was. Een man die als veldoverste niets en niemand ontzag. Het was werkelijk een veldheer, een strateeg, waarvoor de vijanden beefden en sidderden. Deze Sisera woonde te Hazerood, staat er. Het Hazerood der heidenen. Wat dit voor een plaats geweest is en waar die plaats gelegen heeft, dat weten we niet. Maar we weten wel dat deze Sisera een machtig veldheer was. Die ook een machtig leger tot zijn beschikking had. We lezen hier dat hij niet minder dan 900 strijdwagens tot zijn beschikking had. We zouden zeggen, dat waren de tanks in die dagen. 900 ijzeren strijdwagens. Dat waren ijzeren wagens op twee wielen. Aan die wielen waren bevestigd spijzen en scherpe zwaarden. Nu kunt u indenken, als die 900 tanks zich inzetten, hoe harder die ijzeren wagens voortrolden, die spijzen en zwaarden maaiden alles weg wat hen in de weg stond. Een verschrikkelijke verdrukking was het dan ook voor dat volk van Israël. Een benauwde tijd zoals ze voordien niet gekend hadden. Dorpen, Sisera, zal het later, u leest dit in het volgende hoofdstuk in Richter 5, Sisera zal het straks in haar lied ter overwinning bezingen. Hoe vreselijk die tijd is geweest, toen Jabin en Sisera dat volk verdrukte 20 jaren lang. Dorpen hielden op te bestaan. Dorpen waren in die tijd slechts kleine dorpen, zouden wij zeggen. Maar die lagen open. Om dorpen was geen muur. In die oude tijden werd elke stad bevestigd door een muur, waardoor men de vijand dan trachtte tegen te houden. Maar de dorpen hielden op te bestaan, zo zingt Deborah in haar lied. Dat wil zeggen, voor wie het mogelijk was, verliet het dorp, vluchtte naar de stad. Maar ook vele steden werden totaal vernietigd. De welvaart hield op. De stad des broods werd gebroken. Ellende, moeite en verdriet nam hand over hand toe. Over de weg kon men niet veilig meer gaan. De heerbanen, wij zouden zeggen de officiële wegen, vandaag spreken we van de autobanen en de hoofdwegen, die waren verlaten. Men dorst niet openlijk de weg over te gaan, want men liep het gevaar door de vijand gegrepen en gedood te worden. Wie noodzakelijk op reis moest, ging dan ook langs zijpaden, langs achterwegen, door het struikgewas om nog te zoeken het vegelijf te redden. En zo nam de ellende onder dat volk zo toe dat eindelijk, dat mogen we met recht zeggen, geliefd, God voor het laatst gehouden. Toen dit volk het zo benauwd kreeg, zo verdrukt door deze Jabin en Sisera, niets beginnen kon tegen die 900 tanks, die ijzeren strijdwagens, en schier ten dode was opgeschreven. Toen ging dat volk roepen tot de God Israëls. Die God, die ze, staat er zo treffend, de Heere verkocht ze in de hand van Jabin, de koning der Kanaanieten, die de Hazor regeerde. En zijn krijgsoverste was Sisera, dezelfde woonde te Haroset der heidenen. Toen riepen de kinderen in Israëls tot de Heere, want hij had 900 ijzeren wagens en hij had de kinderen in Israëls met geweld onderdrukt. 20 jaar. Toen, die beschamend geest, God voor het laatst gehouden. toen ergens geen uitkomst meer was, toen de nood op het hoogst was gestegen, ja, toen riepen ze tot de Heere God om hulp en om uitkomst. Ach, geliefden, Godvolk moet wel zijn beeld in Israël zien. De zonde houdt niet op. Het vlees begeert tegen de geest. Die strijd wordt eerst beslecht bij de dood. Maar in dit leven houdt de twist der zonde aan en overmant ons menigwerf het kwaad. Wie had ooit de weg ten hemel kunnen denken, zoals Gods volk die kennen leert? Wijsheid zonder eind nog paal, zijn Gods wegen al te maken. Een weg die Gods volk moet gaan, waarin het vlees gekruisigd moet worden. Een weg waarop de oude mens der zonde moet sterven. Een weg waarop het aan het eind zal zijn. Door u alleen, om een eeuwig welbehagen. Zelfs de zonde der jonkheid kan soms kwellen. En komt soms op oudere leeftijd weer met kracht terug. Het deed het David niet uitroepen: gedenk niet de zonde mijner jonkheid. Als Gods genade niet steeds dezelfde was en altijd weer nieuw, het was ook voor Gods volk voor eeuwig gedaan. Een verloren zaak. Maar zie, in genade ligt het behoud. God wordt niet moede om genade te bewijzen aan gans schuldigen. Hij is het die redt uit de diepte van ellende. Hij die zijn weldaden aan dat volk van Israël zo onuitsprekelijk gegeven had en zo onuitsprekelijk met weldaden had overlaten. Dat volk, het moest eerst op het allerdiepst worden vernederd en beschaamd, eer het zal roepen tot de God des levens. En dat is de ervaring van zo menig hart dat God vreest. Daarom, hoe onmisbaar zijn de kastijdingen des Heren voor degene die hem vrezen. Want zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven gewis, dan mogen ze voor mijn straffen beven. Dan zal ik hem die wrevelig overtreden bezoeken met roe en bittere tegenheen. Wat een genade voor zijn volk is er honing aan de roede. En die tuchtiging God leidt dat volk weer naar God terug. Hij voert ze telkens weer met smeking en geween om te doen ervaren: God, je helpt in nood, is in Sion groot. Kent ge die God niet? U zit hier nu onder. Zijt ge er wel eens recht aan ontdekt? Want heus, dan word je 80, 90, 100 jaar op de weg des levens. Je komt in dat stuk van de verwondering van vrije genade Gods nooit uitgeleerd. Genade. Genade. Genade alleen. En daarom komt de verst gevorderde in het stuk der genade nooit verder dan het gebed van de tollenaar. Wees mij zondaar genade. En als de Heere dan zijn genade bewijzen gaat, ook het is zo'n kostelijk plekje. Ik gun het je geliefde zo van harte. Er is geen kostelijker plekje denkbaar, o derde, dan dat een ziel zich zo voor God opgeeft, dat de Heere mag doen wat hij wil. Dan hebben we niets meer te bedenken. Dan hebben we niets meer in te brengen. Daar leert dat hart, Heere, naar recht moet ge me eeuwig voorbij. En nu, Heere, ik laat het aan u over. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En dan komt God. En dan gaat God tonen aan dat volk dat hij om zijn verbond wil. Opkomend uit dat eeuwig welbaar. Naar zijn eeuwige soevereine liefde. Dat volk toch niet kwijt wil. Maar dat hij ze gekastijd heeft om hun nut. En dan wegkust. In liefde. De tranen die ze van oprecht berouw tot God geschreid hebben. Was dat een voorrecht? Kunt u me volgen? U verstaat er toch wat van, hoop ik. Was dat een welde? Dan zijn we uitgewerkte mensen. En dan leren we leven van vrije genade alleen. Maar dan staat God op. Dat heeft de Heere ook gedaan. Zie, dan gaat de Heere verlossing geven aan dat volk. Om ze te bevrijden van die woeste en gevreesde Sisera. En ze te verlossen uit de hand van die machtige koning Jabin der Kanaanieten. Zie, dan gaat de Heere verlossing geven op een wijze waarop hij het tot nu toe nog niet gedaan had. God verwekt een vrouw. Deborah, zo lezen we. Deze Deborah was een profetes. De huisvrouw van Lapidoot. Deze richtte te dier tijd Israël. En zij woonde onder de palmboom van Deborah tussen Rama en tussen Bethel op het gebergte van Efraïm. En de kinderen Israëls gingen op tot haar ten gerichte. Deborah, de vrouw van Lapidoot. Van die man, van die Lapidoot, horen we niets meer. Daar weten we dus niets van. Maar deze Deborah was een godvrezende vrouw. Hoe diep was Israël in die tijd gezonken, dat God geen man waardig keurde om Israël te verlossen uit de hand van de vijand. Nu moet God een vrouw verwekken tot beschaming der mannen. Deze vrouw was bezield met de Heilige Geest. Zij woonde tussen Rama en Bethel, gelegen op het gebergte van Efraïm. Dat lag ongeveer in het midden van Canaan. Rama was 2 uur en Bethel 4 uur gaans. Ten noorden van Jeruzalem. Deze godvrezende vrouw woonde op een hoogte, een heuvel. Haar huis werd overschaduwd door een palmboom. Daarom lezen we hier de palmboom van Deborah. Het huis onder de palmboom. Dat was bekend in die bange en moeilijke tijd onder Israël. Want daar was, en dat is nu de andere zijde, geliefden, daar was toch nog, nou zeg het dus. Toe, hoe diep ze weggezonken waren, hoe ze gekastijd werden en ten dood opgeschreven. En we zouden zeggen, gans dit volk zinkt weg in de hoererij met de afgoden. Daar was toch nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat houdt de Heer ook in deze moeilijke en zorgelijke tijd waarin we nu leven. We hebben het al wel eens meer gezegd in de Bijbellezingen, die waren, die genoeg ze ook betrekken op de tijd. Wat leven we niet in een tijd van afval? In een tijd van eigenwillige godsdienst. Ieder wil God dienen op zijn manier. Het moet alles anders worden en het moet alles anders gaan. Want anders dan gaat het met de kerk niet goed. Ik ben zo blij, geliefden, dat we zeggen mogen, lieve God, gelukkig hoeven wij voor uw kerk niet te zorgen. Amen. God zal zorgen voor zijn kerk. En hoe donker het ook worden mag, hoe die kerk meer en meer in de verdrukking zal komen. Hoeveel er straks af zal vallen, wat maar schijn was, wat niet wezenlijk tot de kerk des Heren behoorde, er zal toch altijd zijn en blijven een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Want koning Jezus is op aarde nooit zonder onderdaan. Nu komt het er maar op aan, voor u en voor mij. Denk het, jong en oud, zeggen zo vaak u jongeren, wie weet wat jullie nog mee zullen maken. Ik ben oud, ik weet niet of het met mij nog lang duurt, maar dit weet ik wel, daar komen tijden, want dat heeft de koning der kerk voorzegd, dat het zo bang en moeilijk zal worden, dat de tanks weer opkomen zetten. De strijdwagen. Die zullen vernielen. Al hetgeen. Wat God en Christus. Wil dienen. En vrezen. Als die tijden. Niet verkort zouden worden. Om daaruit verkorenen wil. Er zou geen vlees. Behouden worden. Haast u dan. Om uw levens wil, zal die God van alle genade nog eens oprecht roept. Smeek hem om waarachtige bekering. Het is waarachtig waar. Doet u het maar oprecht, zal God je bekeren. Dit is de ellende. Als we bij de waarheid zijn groot geworden en wij zijn onder de waarheid opgevoed, dat we het alles zo verstandelijk wel goed weten te zeggen. En dan zeggen we, ja, ja, en ik bid het wel en ik meen het toch, maar de Heer hoort me niet. Is het ook dat gekwalijk bid? Zou dan God liegen? Die zegt, bid en ge zult ontvangen. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. En wordt bij u dan die waarachtige nood niet gevonden van nature, smeek het de Almachtige. O God, bind het zelf door uw woord en uw geest eens op mijn hart. Laat me niet verder gaan. Elke dag brengt u dichter bij de dood. Elke dag brengt u dichter bij het oordeel God. En dan het hebben geweten. Telkens te hebben gehoord en hetzelfde mens te zijn gebleven. God is vrij van u. God geve ons de genade vrij te zijn van uw bloed. Haast u om uw levens wil. Dan doet God nog wonderen. De Heere verwekt, zeiden we deze Deborah. En toen was er toch nog een overblijfsel. Na de verkiezing der genade. Zij richtte dat volk. Er staat hier zo treffend. Deze Deborah richtte diertijd. En zij woonden onder de palmboom van Deborah. Op het gebergte van Efraïm. En de kinderen Israëls gingen op tot haar. Ten gerichte. Dat wil dit zeggen. Daar waren er nog. Die het moeilijk hadden. Daar waren er nog die zuchten onder de druk van de vijand. Daar waren er nog die leerden vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En daar gaan ze naar het huis onder de palmboom. En daar was Deborah vervuld met de geest des Heeren. Die met dat volk sprak. Die met dat volk bad. Die dat volk onderwees. Uit de wet des Heere Heere. Deze Deborah. Die het volk erop wees. Tot de wet. En tot de getuigenis. Beleid uw zonden. Smeek om genade. En God. Al uitkomst geven. Dat heeft de Heere toen gedaan. Dat doet de Heere vandaag nog. Jong en oud. Kent ge de gang. Naar het huis. Onder de palmboom. Wat is dat dan? Mag ik u. Drie zaken noemen. Ga naar het huis. Onder de palmboom. Om de Heere te zoeken. En de Heere te vragen, dat is het gebed. De Heere wil erom gebeden zijn. Dat is het lezen van zijn woord. In dat woord vertelt de Heere wie hij wil zijn voor arme zondaren. Uw woord kan mij. Of schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streven. En het derde is het liefhebben van zijn huis. Het wandelen in zijn inzettingen. Wie zo gaat naar het huis onder de palmboom, met een biddend en zuchtend hart. Zal ervaren, God, die helpt in nood, is in Sion groot. Daar wordt de geest des Heeren vaardig over deze richteres, Deborah. En dan is het de geest Gods die het in haar hart geeft, dat ze roepen moet, Barak, de zoon van Abinoam, van Kedes, Naphtali. En ze zeiden tot hem, heeft de Heere de God Israëls niet geboden, ga heen en trek op de berg Tabor. En neem met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon. Deze Barak was naar alle waarschijnlijkheid deze Deborah wel bekend. Barak was nog. Een van de weinige mannen die de vijand dorst weerstaan. Hij schijnt in het noorden, hij komt immers ook uit Naphtali, staat hier. En hij woonde, staat er te Kedes. Kedes was een plaatsje in het stamgebied van Naphtali. Niet ver gelegen van de residentie van Jabin. Die te Hazor woonde. Die noordelijke stammen hadden dus wel de meeste last van de vijanden. En nu was juist deze Barak een man die stond aan het hoofd van een gulera-bende. En op deze manier, en dan weer op een andere manier, de vijand trachtte afbreuk te doen. En nu is het de Heere die ook deze Barak hebben wil in zijn dienst. Dan is het dus de geest der Heeren die Deborah op deze Barak wijst. Barak, zijn naam betekent bliksem, weerlicht. Men heeft wel eens willen zeggen, maar ik durf dit zo zonder meer niet over te nemen. Hij had deze naam omdat hij feitelijk zo snel was als de bliksem. Daarom droeg hij die naam. We laten dit rusten, dit is maar een Joodse overlevering. Maar deze Barak was toch nog een man die de Heere vreest. Nu gaat Deborah door de geest des Heeren bevield hem precies alles zeggen wat hij doen moet. Ze heeft hem geroepen. Ze zegt ook hoe groot de strijdmacht zijn moet waarmee hij de Kanaanieten moet gaan bestrijden. 10.000 man. Ze noemt ook de stammen waaruit hij ze betrekken moet. Ook uit de stam van Naftali en van de kinderen van Zebulon. 10.000 man. En dan moet hij die 10.000 man moet hij samen trekken op de berg Tabor. U kent die berg toch? Uit de gewijde geschiedenis. Tabor, dat is de berg waar Jezus verheerlijkt is geworden. En die berg Tabor had de vorm van een kegel. Met een heel vlak plateau, wel van een half uur gaans. 10.000 man kon dus gemakkelijk op het plateau van die berg Tabor verzameld worden. Uit Naftali, uit Zebulon, en dan, zo zegt ze, door de geest des Heeren bezield, dan zal de Heere aan de Bekison tot u trekken, Sisera, de krijgsoverste van Jabin, met zijn wagens en zijn menigte, en ik zal hem in uw hand geven. Dat is wat, geliefde. 10.000 man, dat lijkt nu heel veel, als u denkt aan de bijbelezingen van Gideon, die het tenslotte bij 300 man moest doen. Maar vergeet niet, nu staan de Kanaanieten tegenover Israël. Met hun 900 machtige tanks. Deze Barak had niet anders dan een bloot leger. Dat schier met blote hand dat machtige leger der Kanaanieten moest gaan bestrijden. Maar zie, de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Dan zal God die gevreesde Sisera met zijn strijdwagen saamtrekken in het dal Esdralon, waardoor de beek Kizon vloeide. De bodem van dat dal was drassig, omdat die Kizon op gezette tijden het water stuwde ver over zijn oevers. Wel nu kunt u het alleen denken, als hij nu straks die Sisera in de klem komt, in dat drassige gebied, dan kunnen zijn strijdwagens niet voort. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters bijt en zijt verjaagd, verstrooid, doelig. En dan, Barak, hij is bereid te gaan. Maar onder één voorwaarde. Deborah moet zelf meegaan. In haar mond waren de woorden Gods, die als het ware een ondergrond was van de hulp door Israëls God toegezegd. Nu zien we dit en dat treft. Het was wel een vrouw die God hier riep. Maar zij mag zelf niet de strijd strijden. Dan roept God een man, Barak. Deborah moet blijven vrouw. Ze moet blijven de moeder van Israël. Zij was het instrument om Barak te begeesteren, te bezielen. En dan zal Barak de man het leger aanvoeren en de strijd ingaan. Maar nog eens, hij wil wel, maar nu moet Deborah mee. Was dit nu ongeloof? Was dit nu feitelijk voorwaarden stellen? Nee, volstrekt niet. Het was geen wantrouwen. Barak heeft geloofd. Anders was hij niet uitgetrokken. Is deze Barak niet opgenomen in de rij van de geloofshelden in Hebreeën 11? Gods woord en Gods belofte stonden voor hem vast. Maar ach, wat vermocht zijn legertje. Bovendien, de zonde van het volk riep om raak. Door het geloof mocht Barak de genade Gods omhelzen en verzoening vinden voor de schuld. Door het geloof heeft Barak Gods woord aanvaard. En de sterkste legermacht der Kanaanieten niet gevreesd. Nee, aan zijn geloof in Gods belofte tornen we niet. De aarzeling komt voort niet uit mistrouwen van den Heere, maar uit zelfmistrouwen. Denk aan Mozes. Toen God Mozes riep, zei hij ook, Heer, ik ben zwaar te talen. Laat maar een ander gaan. En denk eens aan Jesaja. Toen God hem riep, Heer, een man van onreine lippen. En denk eens aan Jeremia, toen de Heer hem riep, Heer, ben nog veel te jong. Iets daarvan zien we nu ook bij deze Barak, geliefde. Hier openbaart zich het klein geloof. Hij acht zichzelf te gering en te klein en niet wijs genoeg. Hij zoekt steunsel in Deborah en zie, nu had zijn roeping genoeg moeten zijn. Dat staat voorop. Maar val nu Barak niet hard, want het is zo dikwijls de zonde van degene die God vrezen. Klein geloof kan zo dikwijls de overhand in het hart hebben. Hoe dikwijls kan het zijn? Ach, zie ik op de Heere? Ja, dan kan het wel. Maar zie ik nu op mezelf, dan weet ik niet hoe het gaan moet. Kijk, daar komt dat wankelen. Weet je wat Luther het zei? Die was er goed achter. Luther zei, keert het nu toch eens om. Ga niet beginnen met, zie ik op God, dan kan het. En dan in jezelf eindigen. Zie ik op mezelf, het kan. Keer het om, zegt Luther. Begin met uzelf. Zie ik op mezelf, onwaardig, nietig, gering. Dan weet ik het niet.
zie ik op de Heere, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. Dan kan het. Zie, geliefden, zo moeten we leren. En ik eindig nu, gans ontledigd te worden. Maar een arme zondaar die zijn rijkdom in God mag hebben. Dan gaan we het beleven met Barak. Deze vermelden van wagens en die vermelden van paarden. Waar wij zullen vermelden van de naam des Heren, onze Gods. Uzelf in God kwijt te raken. Dan kunnen we de Kanaanieten van binnen overwinnen. Want hij heeft hulp besteld bij een held. En laat dan de vijanden van binnen maar komen. God zorgt voor de overwinning der zijnen. Nu zal Deborah meegaan. Maar een berispend woord krijgt Barak vanwege zijn aarzeling. Een vrouw zal de eer ontvangen. Zij zeide, ik zal zekerlijk met u trekken, behalve dat de eer de uwe niet zal zijn op deze weg die gij wandelt. Want de Heere zal Sisera verkopen in de hand ener vrouw. En alzo maakte Deborah zich op en toog met Barak naar Kedes. En Barak riep Zebulon en Naftali bijeen te Kedes. En hij toog op zijn voeten met 10.000 mannen. En ook Deborah toog met hem op. Dat was een lichte berisping. Deborah ging wel mee. We zullen het de volgende week horen. De strijd is niet ingegaan. Dat hoorde niet en dat mocht ze niet. Dat is de taak voor de man. Maar nu wordt Barak berispt. En zie nu eens wat een zielenadel deze Barak heeft. Hij weet het niet. God zal de overwinning geven. Maar de eer zal niet aan mij als richter zijn. De eer zal een vrouw toevallen. Een vrouw zal God gebruiken om Sisera te doden. En Barak vindt het goed. Laat Barak maar op zijn geschoven worden. Als God de eer maar krijgt. Dit is genade, niet ons, o Heere, niet ons. Gauw gezegd, toch zalig als het beleefd. Heere, nu gaat het niet om mij. Laat ik maar wegvallen, als uw naam maar verheerlijkt wordt. Amen. Vijfde vers, Psalm 33.
Thank you.
Heere, wij bidden u ootmoediglijk. Wees gij de toepasser van uw woord aan de harten van jong en oud. Schenk ons uw genade. Vergeef al het zondige, ook van deze dag. Ook al hetgeen wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Uw werk mogen verheerlijkt worden. Uw werk mogen openbaar komen. In ons aller hart leer ons u te dienen, u te vrezen, u te kennen, u lief te hebben. Opdat we leren uw naam alleen zij de eer van u aan tot in eeuwigheid. Amen. Het negende vers uit Psalm 35. Doe zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.